Het, wat je ziet in prestaties bijvoorbeeld of gedrag hoeft niet per se te betekenen dat een kind wel hoogbegaafd is, niet hoogbegaafd. Dus je zal altijd wat breder moeten kijken.
Daarnaast zagen we heel erg duidelijk thuis een enorm rechtvaardigheidsgevoel waar die zich ook helemaal in kan verliezen. Heel erg die gevoeligheid, eigenlijk wat jij net ook beschrijft, het lot van de ander heel erg aantrekken. En, ja, dat ook voor zichzelf niet altijd recht kunnen zetten. Heel perfectionistisch, heel kritisch op zichzelf.
Dus hè, die onderkant, daar gaat veel aandacht naartoe. Hoe trekken we kinderen erbij? Hè? Hoe kunnen we zoveel mogelijk kansen aanreiken? Maar dat, ja, het lijkt wel of er dan vanuit wordt gegaan dat de andere kant die er dus vanzelf wel komt. En dat is zeker niet het geval.
Welkom bij de podcast Ouderwijs. Als leren niet vanzelf gaat. Je zou zeggen dat leren wel vanzelf gaat als je hoogbegaafd bent. Maar is dat wel zo? Is onze maatschappij wel ingericht op kinderen die een bovengemiddelde intelligentie hebben? En is dat het dan? Hoogbegaafden hebben een hoog IQ en that's it? Of komt er meer bij kijken? Tegen welke problemen lopen hoogbegaafden aan en hoe herken je het? Hoe begeleid je een kind dat net een beetje anders leert en denkt? Hoogbegaafd zijn, is dat nou een vloek of is het een zegen? Vandaag spelen we een thuiswedstrijd. Ik praat met twee collega's. Janneke van Eindhoven is onderwijsexpert bij RID en heeft twee hoogbegaafde kinderen van 11 en 9 jaar oud. En ik praat met Florianne Wisman, die al ruim 20 jaar in het onderwijs zit en veel met hoogbegaafdheid in aanraking is gekomen. Deze achtergrond neemt ze nu mee in de ontwikkeling van diensten bij RID. Leuk dat jullie er zijn. Welkom.
Dankjewel.
Dank je.
Ja, Janneke, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, zeg het maar. Je bent moeder van twee hoogbegaafde kinderen. Is dat nou een vloek of een zegen, hoogbegaafd zijn?
Het wisselt op welk moment je het bekijkt en dus vraagt. Afgelopen jaar hebben we het meer als een vloek ervaren.
Oké. Okay. Ja. En Florianne?
Dat ligt er dus helemaal aan de context waarin het kind zich begeeft. Als een kind juiste aanpak krijgt, juiste onderwijs krijgt, juiste begeleiding krijgt, kan het een zegen zijn. Maar helaas is het onderwijs nog niet altijd zo ingericht dat kinderen helemaal kunnen floreren.
Oké. Nou, gaan we zo even verder op in. Laten we eerst kijken wat dat nou precies is, hoogbegaafdheid. Kun je daar wat over vertellen, Florianne?
Ja, dat kan ik zeker. En dan wil ik eigenlijk wel beginnen door te zeggen dat ik zelf altijd wat voorzichtig ben met het gebruiken van het woord. Omdat het inderdaad nog wel eens wat stereotypes oproept. Zoals hè, het gaat allemaal vanzelf. Je kan heel makkelijk leren. Je komt er wel op eigen kracht. En dat brengt dus ook meteen bepaalde verwachtingen met zich mee. Dus ik ben daar zelf wat voorzichtig mee. Maar als we het in een definitie moeten vangen, dan gaan we inderdaad wat verder kijken dan alleen dat hoge IQ. Okay. Want dat is eigenlijk te kort door de bocht. Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge intelligentie. Het veronderstelt ook een bepaalde mate van creativiteit. En ook motivatie. En doorzettingsvermogen spelen een grote rol. Pas als die drie in interactie met elkaar zijn, kan er hoogbegaafd gedrag tot uiting komen. En dan is daarnaast ook nog eens de omgeving van invloed. Ja, dus op het moment, je hebt een hoge intelligentie, je hebt een hoge mate van creativiteit, doorzettingsvermogen, maar als je geen stimulerende thuisomgeving hebt, of ze vinden het op school lastig om jou een goed aanbod te doen, dan is het heel lastig om tot ontwikkeling te komen en om dat hoogbegaafde gedrag te laten zien. Dus het is een heel complex begrip wat onder invloed van heel veel factoren staat. Dus het is moeilijk om het in één zin te vangen.
Ja, op zich zou ik zeggen, ik ben ook wel gemotiveerd, ik ben wel creatief, maar ik zou mezelf niet direct als hoogbegaafd bestempelen. Is dat dan toch nog dat IQ wat een bepaalde rol speelt?
Nee, tuurlijk. Het is, wat ik zeg, het is vooral in interactie met elkaar. Dus je hebt en een hoge intelligentie en een hoge mate van creativiteit.
Ja.
En een hoge mate van doorzettingsvermogen bij en. Dan zou er sprake kunnen zijn van hoogbegaafdheid.
En hoe onderscheidt de motivatie zich bijvoorbeeld van een gemiddeld kind?
Wat we vaak zien is op het moment dat iets de interesse heeft, dat iemand zich er, of een kind zich er ook enorm in kan verliezen, er volledig in opgaan. Kom je misschien toch een beetje bij het klassieke beeld wat er misschien is, dat kind wat het hele heelal met alle planeten en sterren kan benoemen tot in detail en ook weet hoe dat tot is ontstaan en in verhouding staat tot elkaar. Het gaat vrij ver en vrij intens. En
ja.
Het is ook wel mooi dat, zeg maar, buiten die klassieke definitie ook steeds meer aandacht is voor andere persoonskenmerken. Dus wat je ook vaak ziet is een bepaalde intensiteit. Dus dingen intens beleven, dingen intens willen doorgronden. Heel veel waarom vragen stellen, heel nieuwsgierig zijn.
Ja.
Dus...
Zeg maar, eigenlijk iets alles gaat wat intenser. Wat je zegt, de motivatie is hoger. Men bijt zich helemaal vast in bepaalde dingen. Creativiteit is hoger.
Ja, alleen het is wel, dat moet wel getriggerd worden. Dus wat we bijvoorbeeld in het onderwijs nog wel eens tegenkomen, is dat kinderen juist gaan onderpresteren. Hè? Die krijgen een aanbod wat hun onvoldoende prikkelt of hun onvoldoende tot nadenken zet. Of er is sprake van veel herhaling. Dan ga je heel ander gedrag zien. Dan ga je kinderen krijgen die zich er bijvoorbeeld makkelijk van afmaken. Of opdrachten afraffelen, moeilijk kunnen opstarten. Dus dat doorzettingsvermogen, die wil zien, is wel afhankelijk van het aanbod wat een kind krijgt. Of waar het mee in aanraking komt.
Ja. Maar dat klinkt best goed, Janneke, eigenlijk. Eigenlijk heb je hele slimme kinderen. Met doorzettingsvermogen, creatief zijn ze. Maar toch zegt iets in me dat er nog een addertje onder het gras is.
Ja, nou kijk, wij hebben dan even vooropgesteld 2 kinderen waarvan de één... ze zijn alle 2 niet onderzocht, dus ze weten in die zin niet 100% zeker of ze hoogbegaafd zijn. Alleen de oudste die tikt echt elk vakje aan, zeg maar, of wat er maar valt onder hoogbegaafdheid, die vinkt die af.
Ja.
De ander zijn de vermoedens heel groot, maar die uit het op een andere manier. Als ik naar de oudste kijk, die gaat op school goed mee. We krijgen veel ondersteuning op school, dus over het cognitieve deel maken wij ons niet echt zorgen. Hij wordt voldoende geprikkeld. Maar het hele andere stuk wat Florianne net ook beschreef, dus het alles heel intens beleven en zich helemaal vastbijten aan iets, dat maakt het leven soms heel erg zwaar en heftig, lastig.
Ja.
Ook omdat hij zoveel meer dingen begrijpt dan leeftijdsgenootjes. En als er dan iets gebeurt in de wereld, dus het nieuws bijvoorbeeld, dat beleeft hij zo intens en maakt zich dan zo ontzettend veel meer zorgen dan andere kinderen van zijn leeftijd.
Ja.
En dan ben je... Ja, emotioneel gezien is hij een jongen van 11 jaar. Nou snapt hij heel veel, dus hoe dat precies... waar die emotioneel staat, dat is soms lastig. Zijn brein is nog niet uitontwikkeld. Nee. Dus ja, je blijft daar toch wel die helikopterview aannemen wat je als volwassene kan. Dat kan hij niet. En dat zorgt dus voor intense spanningen soms. En dan heb je een error.
Ja.
En dat kan heel heftig zijn.
En dat inderdaad... ik kan me wel voorstellen dat vastbijten inderdaad in bepaalde materie, in wereldproblematiek, en tegelijk creatief zijn, dat gaat dan niet goed als inderdaad, als je het niet helemaal kunt overzien, kan ik me voorstellen.
Nee, je brein maakt het cirkeltje als het ware rond, dus die gaat heel veel dingen dan invullen, waardoor, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel nu in de wereld, maar je denkt het dan al 38 stappen vooruit, soms helemaal niet realistisch, maar... Ja, vaak in het verkeerde of in negatieve perspectief.
Ja.
Waardoor die zorgen ook heel erg groot zijn. En wat wij kunnen en ook weten, van wij hebben er vaak geen invloed op. Dat voelt hij niet altijd zo. Dat kan heel lastig zijn.
Ja, precies. Hoe kom je daar eigenlijk achter als ouder? Laat ik een voorbeeld van mezelf noemen. Mijn zoon is nu inmiddels 24, 25. Maar dat was wel een jochie wat zich ook heel erg bezig hield met wereldproblematiek. Zich de ellende van anderen enorm aantrok. Dat vond hij allemaal altijd zielig. Dus ze verdachten hem ook van hoogbegaafdheid. Maar een IQ-test bleek dan, dat is gewoon gemiddeld. Maar hoe kom je, wanneer ga je nou zeggen, mijn kind vertoont eigenlijk wel dit soort gedrag. Laat ik eens gaan testen. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed aan wie ik die vraag moet stellen. Maar misschien heeft een van jullie daar een antwoord op.
Nee, ik kan hem als ouder beantwoorden.
Ja.
Wat wij achteraf terugkijkend zien we al heel veel dingen. Als je er nu je er meer over weet vanaf dat hij eigenlijk zijn geboorte af aan al. Maar op dat moment dachten we niet als een baby die niet wilde slapen bijvoorbeeld aan, goh, hij zal wel hoogbegaafd zijn.
Nee.
Maar dat, ja, zo gauw die op school begon en eigenlijk daarvoor hoe snel die dingen oppakte. Dan zie je achteraf terug in, terugkijkend ook dingen in. Alleen, het is je oudste kind, dus je hebt ook andere referentie of geen referentiekader. Maar het feit dat hij op school de dingen zo makkelijk oppikte, zulke hoge cijfers haalde en minder onderwijs kreeg met daarbij extra uitdagingsdingen en vervangende programma's waardoor hij uit de klas was, maar ja, nog steeds als hoogste scoorde, eigenlijk geen instructie nodig had.
Ja.
En, daarnaast, dus dat zien, maar dat, dan heb je het eigenlijk over het stukje IQ. Daarnaast zagen we heel erg duidelijk thuis een enorm rechtvaardigheidsgevoel waar die zich ook helemaal in kan verliezen. Heel erg die gevoeligheid, nou, eigenlijk wat jij net ook beschrijft, het lot van de ander heel erg aantrekken. En ja, dat ook voor zichzelf niet altijd recht kunnen zetten. Heel perfectionistisch, heel kritisch op zichzelf. Heel grote faalangst. Ja, hij is niet gewend op school om fouten te maken. Dus in zijn ogen bestaat het ook niet dat hij een fout maakt. En als het dan een keer wel zo is, ja, dan is het ook
helemaal mis.
Dus dat zijn wel dingen die wij thuis heel erg merkten. En ja, het was een beetje het plaatje leggen op een gegeven moment. Alles met elkaar combineren, hoe het met school ging, hoe het thuis ging.
En, ja. En als, je ja. Dan, als je dan terugkijkt, wanneer zeg je dan nu achteraf van... Nou ja, eigenlijk kregen we toen al signalen.
Nou ja, heel achteraf gezien, al als baby, dat hij niet sliep, heel erg die prikkels opzoekend, niks willen missen.
Oh,
en enorm sterke detailwaarnemingen. Zo. Alleen je kan het dan in heel veel dingen nog zoeken.
Ja. Ja. Ja,
hij kon al heel jong lezen, heel jong rekenen. Eigenlijk voor de basisschool kon die dingen die andere kinderen toen nog niet konden.
Nee. Is dat, Florian, is dat echt een voorwaarde om de diagnose hoogbegaafdheid te stellen? Is het echt een voorwaarde om een IQ te hebben van 130?
Nou, ik zou zeggen nee. Want wat je vaak ziet op het moment dat er bij kinderen een intelligentieonderzoek wordt afgenomen. Dus ook kinderen die dus wel veel cognitieve capaciteiten hebben. Maar bij de vraagstelling van zo'n intelligentieonderzoek al zo diep doordenken of bepaalde gedachtes hebben, dat de score niet correspondeert zeg maar, met wat je ziet. Je moet echt, als je al een intelligentieonderzoek laat afnemen, moet dat echt gebeuren door iemand, en dat heb ik van Janneke vooral ook geleerd, die daar heel veel verstand van heeft. Die dus verder kan kijken dan alleen wat presteert een kind, maar wat zien we aan gedrag ook? Wat gebeurt er als het even lastig wordt? Wat horen we terug van ouders? Wat horen we terug van school? Je moet eigenlijk een veel breder beeld hebben dan alleen een intelligentieonderzoek.
Ja.
Nou is het ook zo dat de intelligentieonderzoeken die het meest gangbaar zijn, die test, die stappen laag in en je moet heel veel erdoor testen om op een hoog niveau uit te komen. En hoogbegaafde kinderen gaan heel snel nadenken van, oh, maar dat is zo makkelijk, of dat kan bijna niet. Het moet dus wel ingewikkelder liggen, waardoor ze al snel afhaken.
Ja, ja.
En er bestaan ook wel andere intelligentietesten die veel adaptiever toetsen, waardoor je al de hele makkelijke items eigenlijk overslaat en veel meer gerichter aan het testen bent.
Dus gewoon alleen een IQ-test bij iemand die IQ-testen afneemt, is eigenlijk niet aan te raden.
Dat is niet het advies, over het algemeen.
Nee, precies. Janneke vertelde net over het echt aantrekken van wereldproblemen en dergelijke. En, zijn er nog andere manieren waarop zeg maar, het tot uiting kan komen bij je kind? Is het altijd een heel serieus kind? Of kan het nog op andere manieren dat je denkt, oh ja, hij is een grapjas bijvoorbeeld, een joker. Ik noem maar wat. Laat ik het stellen aan Florianne, sorry.
Nou, ja, dit is eigenlijk, hoe je dit vraagt, sluit mooi aan hoe ik het aan de voorkant zei. Ik ben ook daarom ook zo voorzichtig met het woord, want wat is nou hoogbegaafd? Het is zo breed. Het is afhankelijk van zoveel losse puzzelstukjes, dat de ene hoogbegaafde niet de andere is, zeg maar. Er is een heel spectrum waarbinnen je kan kijken. En de een is inderdaad die hele ideale leerling waarin je het in prestaties ziet, in motivatie, creativiteit. Maar dat is ook een leerling die heel erg gestimuleerd is vanuit thuis en ja. die net een leerkracht treft die daar supergoed mee om kan gaan. Maar het kan net zo goed inderdaad de clown van de klas zijn die iedere instructie onder de tafel ligt te dweilen. Wat voor de leerkracht misschien een leerling is die gewoon puur storend gedrag vertoont, maar wat net zo goed een kind kan zijn die denkt van ja, wat je nou uitlegt, de E van ik, die ken ik 3 jaar geleden al en door. Ja. Dus het is altijd heel belangrijk, denk ik, om verder te kijken dan alleen het zichtbare gedrag. En je ook constant af te vragen van wat zegt een kind daarmee. Dus ook inderdaad, ik heb wel eens een leerling gehad in groep 2. Hadden ouders op eigen initiatief een intelligentieonderzoek laten doen. En daar kwam een flinke plafondscore uit. Dus dat was in ieder geval wel reden voor ons om te kijken van nou, wat heeft deze leerling nodig? Die is doorgestroomd naar groep 3. En daar haalde die eigenlijk vrij magere scores op iedere toets na een blok wat ze in de klas hebben gehad, maar ook op de CITO-toetsen. Toch is deze jongen aan het einde van het jaar doorverwezen naar het voltijds hoogbegaafde onderwijs.
Ja, ja.
Dus meer om te schetsen van ja, wat je ziet in prestaties bijvoorbeeld of gedrag hoeft niet per se te betekenen dat een kind wel hoogbegaafd is, niet hoogbegaafd. Dus je zal altijd wat breder moeten kijken. En dus weten dat er verschillende uitingsvormen zijn.
Ja. En je kind hoeft dus niet alleen maar 9 en 10 te halen, dat je gaat denken, dit is een hoogbegaafd kind.
Nee, zeker niet. Nee.
Maar hoe zie je het dan als ouder? Hoe doe je dat?
Als ouder, ja.
Ik zeg als ouder, sorry dat ik jou even ontbreek. Ik zeg als ouder natuurlijk, maar het zal een samenwerking zijn tussen school en ouders, denk ik.
Absoluut.
Maar ik kan me voorstellen dat zoiets gemist wordt. Hè? Als we inderdaad die clown hebben, die niet altijd 9 en 10 haalt. Ja, hoe ga je dan toch erachter komen dat daar hoogbegaafdheid is?
Ja, dat begint eigenlijk bij de basis die je binnen een school wil hebben. En dat is kennis, hè, van wat is dit? Wat is hoogbegaafdheid? Maar dus ook van de complexiteit daarvan. En daarnaast ook zorgen dat je als school dit goed in je beleid hebt weggezet. Dus dit was voor mij, ik heb een tijd als IB'er gewerkt, intern begeleider. Dit was voor mij bijvoorbeeld de reden om de intake van nieuwe kleuters helemaal naar voren te halen. Dus waar het bij ons op school gebruikelijk was om binnen 4 weken na de start een gesprek met ouders te plannen, heb ik aangegeven, of hebben we gezegd van nee, dat doen we helemaal voordat een kind die eerste dag op school is, waarbij we van tevoren een zorgvuldige vragenlijst hebben. En daar vroegen we bijvoorbeeld al dingen uit als hoe het met de taalontwikkeling zat, interesse in een bepaald spel. We lieten kinderen bijvoorbeeld ook een menstekening maken tijdens het intakegesprek. Om vanuit het verhaal van ouders, waarbij je dus met vragen wel wat gestuurd hebt, maar ook nog voordat een kind start, zoveel mogelijk informatie binnenhaalt. Want wat we ook weten is dat op het moment dat kleuters op school komen, ze passen zich binnen 4 tot 6 weken aan. Dus als er sprake is van signalen voordat een kind op school start, dan is het heel belangrijk dat een school dat ook van tevoren weet. Want je gaat een kind krijgen die bijvoorbeeld perfect gedetailleerde tekeningen kan maken. Maar als zo'nzelfde kleuter op school ziet dat de juf helemaal enthousiast wordt als er, en dat doe ik even heel gechargeerd, de 3 krassen op papier staan. Goh, wat heb jij een mooie banaan getekend?
Ja,
Denk je, dat vindt de juf mooi. Ja, dus het vraagt om kennis, het vraagt om een zorgvuldige intake, maar ook de hele schoolloopbaan ook oog hebben voor leerlingen die zich aan de bovenkant, bovenkant presteren.
Ja, ja. En als een school dat niet doet, dan moet je als ouder gewoon verrekt goed opletten. Wat kan mijn kind voordat hij naar school gaat? En wat hoort een kind te kunnen als hij naar school gaat, lijkt me.
Ja, nou en vaak, ik denk een beetje op het moment dat leerkrachten bij de kleuters ook een beetje handvatten hebben hoe ze dat gesprek kunnen voeren, kunnen ze dat denk ik ook wel uitvragen.
Oké. Okay. Hoe ging dat bij jullie op school, Janneke?
Ja.
Was daar ook voor?
Nee, wij hebben er in groep 2 vooral gesprekken over gehad en werden er extra programma's ingezet. Alleen dat gesprek hebben wij gehad en nog geen 2 weken later zaten we in een lockdown. Dus toen begon de hele coronatijd en heeft dat, enigszins stilgelegen. En, ja. Ja, ik moet zeggen, wij hebben wat dat betreft heel goed getroffen met school. Vanaf groep 3 had hij een leerkracht die me eigenlijk gelijk door had. Want hij las al en alles. Dus hij kreeg gelijk extra ondersteuning, extra werk, meer uitdaging. En er begon op dat moment ook een pilot met onderwijs buiten de klas, ja, voor meer begaafde kinderen of kinderen die wat extra's nodig hadden. Dat was een ochtend in de week en ons werd de vraag gesteld of hij daar of ze mochten voordragen daarvoor, omdat ze dachten dat hij daar wel belang bij zou hebben. Dus dat is heel fijn dat dat vanuit school is opgepakt en dat krijgt hij nog steeds inmiddels is een hele dag in de week. Okay. En daar leeft hij ontzettend van op, want daar zijn ze op een andere manier bezig. Daar zijn ze meer bezig met leren, want in de klas leert hij niet leren, want hij weet alles vrijwel gelijk. Dus de ervaring die andere kinderen hebben van doorzettingsvermogen tonen als iets niet lukt of je ergens in vastbijten, maar ook het omgaan met het maken van fouten bijvoorbeeld. Die ervaringen die heeft hij eigenlijk niet. En binnen het extra programma wat hij nu krijgt, wordt daar juist op ingezet.
Okay.
Nu moet ik wel zeggen dat hij dat heel goed doorheeft dat iets is wat daarbij hoort. En dat is allemaal leuk en prima. Maar er zijn geen toetsen aan verbonden bijvoorbeeld. Of er hangt niks van af. Dus hij vindt het helemaal niet erg om daar fouten te maken. Maar die generalisatie naar eigenlijk de klas en het gewone leven, die maakt hij nog niet. En dat zou natuurlijk wel mooi zijn als dat ook nog gebeurt. Dat fouten maken dus in het leven gewoon erbij hoort. En dat dat helemaal niet erg is.
Ja, wat is daar dan inderdaad veel? Ik heb het voorgesprek gehoord van jullie. Daar had je het over het zijnsluik.
Ja.
Is daar dan nu heel veel of meer aandacht voor, begrijp ik ook, in deze groepen? En het zijnsluik moeten we even uitleggen. Wat is het zijnsluik?
Nou ja, het zijnsluik dat is opgezet door Tessa, of uitgedacht door Tessa Kieboom, een hoogbegaafdheidsspecialist. En die stelt eigenlijk dat naast dat hele, je hebt het cognitieve stuk van hoogbegaafdheid, dat is wat Florianne net heel mooi uitlegde. En daarnaast het zijnsstuk. En daar valt onder dat kinderen met hoogbegaafdheid over het algemeen, en dat hoef je niet allemaal af te tikken, maar vaak een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben, heel perfectionistisch zijn, hoogsensitief zijn, heel kritisch op zichzelf kunnen zijn. Dus dat hele stukje, en dat is wat ik eigenlijk eerder in dit gesprek ook aangaf, herkennen wij heel erg bij onze zoon. Ik vind dat dat stuk eigenlijk op school niet aan bod komt. Dus het hele cognitieve stuk en de uitdaging en de prikkeling die hij nodig heeft, dat wordt op school heel goed gedaan. Maar dat is echt op dat cognitieve stuk. En thuis loopt hij vast eigenlijk in dat zijnsstuk. En daar zijn wij zelf heel erg mee bezig. En nou heb ik mijn achtergrond mee, dus we zijn er samen heel ver in gekomen. Maar inmiddels hebben we daar wel ook begeleiding extern bij van een hoogbegaafdheidsspecialist. Zodat hij meer inzicht krijgt in hoe hij in elkaar zit, hoe die werkt, hoe je dan met bepaalde situaties om kan gaan. En,
ja, precies. Hoe kom je aan zo'n specialist? zijn die ergens te krijgen?
Nou ja, dat is zoeken. Van de gemeente moesten wij het in dit geval niet hebben. In principe zou het onder jeugdzorg vallen, maar dat is een heel lange traject geweest, eer dat we daar überhaupt de respons hadden. En die kwamen met niet, in mijn ogen, geen passende zorg aan. En ik ben er wel echt van overtuigd, en dat is wat Florianne net ook aangaf, en door alles wat ik heb gelezen en met hem de hele zoektocht heb meegemaakt, is dat je wel echt verstand van hoogbegaafdheid moet hebben om een kind of volwassene de juiste begeleiding te kunnen bieden of op de juiste manier te kunnen onderzoeken. Want gewoon een behandeling voor angsten, want daar uitte het zich bij hem in, dat zou niet zoveel oplossen. Hij heeft echt zicht nodig op waar komt het vandaan en wat kan ik ermee doen, hoe kan ik ermee omgaan. Dus hij denkt echt op een andere manier dan een gemiddeld persoon. Ook klinkt die uitdrukking misschien wat negatief, zo bedoel ik hem niet. Maar het is wel fijn en nodig dus om iemand te hebben die dat begrijpt, die dat doorziet en die daar doorheen prikt. En hem dus de juiste tools kan aanbieden.
Dat is eigenlijk wat ik in de inleiding al vroeg eigenlijk. Is de maatschappij wel ingericht op bovengemiddeld intelligente kinderen? Of hoogbegaafde kinderen, moet ik misschien zeggen.
Ja, nou, wat ik altijd nu echt wel steeds bewuster van word en bij hem zie, de school, maar ook de maatschappij is echt ingericht op het gemiddelde. En als je naar de IQ-verdeling kijkt, dan is dat een hele mooie normaalverdeling, waarvan een gedeelte van de bevolking, laten we het over de kinderen houden, een deel van de kinderen aan de onderkant scoort, dus die op het speciaal onderwijs bijvoorbeeld, of speciaal basisonderwijs uitkomen, omdat ze te moeilijk is in de klas. Nou ja, dat is best algemeen geaccepteerd en daar heeft iedereen vaak snel genoeg van door. Daar kunnen we niet hetzelfde van vragen als van de gemiddelde kinderen in de klas, want dat is gewoon te moeilijk. Maar als je de normaalverdeling omslaat, dan is de afwijking tot het normaal net zo groot als je het hebt over hoogbegaafdheid. En wat we heel erg zien en waar hij in vastloopt, is dat hij zich continu de hele dag door aan het aanpassen is naar het gemiddelde, want dat is wat verwacht wordt. Ja. En dat is ook wat Florianne net uitlegde over zo'n tekening maken. Je gaat je gedragen als wat verwacht wordt. En dat kost ontzettend veel energie. En hij zegt ook wel eens, ik zou gewoon eens mezelf willen zijn. En zo. Ja, dat is gewoon best wel lastig. En ik merk wel heel erg dat dat veel minder gezien wordt. En ook buitenschool. Ook binnen familie bijvoorbeeld. Van hoe vaak gezegd wordt, ja, doe eens gewoon. Of gedraag je net zoals de rest. Maar dat is voor hem waarom gewoon. Moet jij nou weer daarover doorvragen? Ja.
Ja. Florianne, hoe kan dat dan? Is er niet genoeg over bekend?
Nou, dat allereerst. Als ik terugdenk aan heel lang geleden dat ik de PABO deed. En ik heb ook nog de opleiding voor remedial teaching gedaan. Daar is dit nooit een onderwerp geweest wat aan bod is gekomen. En ik heb de indruk dat dat in de loop van de jaren niet heel veel beter is geworden. Dus hè, die onderkant, daar gaat veel aandacht naartoe. Hoe trekken we kinderen erbij? Hè? Hoe kunnen we zoveel mogelijk kansen aanreiken? Maar dat, het lijkt wel of er dan vanuit wordt gegaan dat de andere kant die er dus vanzelf wel komt. En dat is zeker niet het geval. Ja. Dus die afstand, in wat Janneke een mooie schets van tot de normaalverdeling, tot het gemiddelde is hetzelfde. Alleen wordt er dus verondersteld dat alles daarboven, dan gaat het vanzelf. En dat is niet het geval. Maar goed, vanuit het onderwijs geredeneerd. In een klas van 30 kinderen probeer je alles zo te organiseren dat je zoveel mogelijk kinderen in één keer bedient. En de uitzonderingen daarop maken het lastig. Maar ik denk dat we daar nog wel winst kunnen behalen. Sowieso, los van welke label of wat er ook met een kind aan de hand is, dat we altijd moeten blijven kijken. Ieder kind iedere dag even recht in de ogen aankijken. Van jij bent een van mijn leerlingen in deze groep, wat heb jij nodig?
Ja.
Nee, daar is zeker nog winst te behalen.
Ja, en jij had het net ook over een kind dat doorging naar een school voor hoogbegaafden. Mm-hmm. Is dat een basisschool? Zijn die er in Nederland?
Ja, je hebt een aantal plekken in Nederland met voltijdsvoorzieningen. Dus waar ze echt 5 dagen in de week naar het hoogbegaafdenonderwijs gaan. Daar zitten ze dus met gelijkgestemden en krijgen ze dus ook wat meer specifiek aanbod op dat stuk wat nog zo lastig is, hè, dat leren. Maar ook daarin, daarvoor moet je afvragen hoe ideaal is dit? Want waar kinderen straks in moeten gaan werken en de toekomst is niet in aparte hokjes ingedeeld. Nee. Dus het mooiste zou zijn als dit natuurlijk niet nodig is. Maar het vraagt inderdaad gewoon heel veel kennis en ervaring om deze kinderen goed te begeleiden. En dat is in het reguliere nog lastig voor elkaar te krijgen.
Nee. Is dat ook een reden, Janneke, dat je hebt kinderen nog gewoon op een normale school zitten?
Nou ja, wij hebben de luxe dat een van de scholen bij ons in de wijk biedt voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs aan. Dus het is bij ons zeker meerdere keren ter sprake gekomen. Maar beide kinderen zijn heel erg sociaal, vallen goed in de groep. En dat zie je ook wel eens bij hoogbegaafden, dat ze die aansluiting missen met leeftijdsgenootjes. En dan is het natuurlijk een ander verhaal. En wij hebben altijd heel erg voor ogen gehouden van de kinderen moeten zich fijn voelen op school en goed in hun vel zitten. Dat is voor ons altijd de leidraad geweest. En ook die gesprekken op school hebben we gehad. Maar omdat ze bij ons op school heel veel kunnen aanbieden en ze ook echt wel zicht hebben op de school die het hoogbegaafdheidsonderwijs aanbiedt. Het enige voordeel daarvan zou zijn, nu krijgt hij het heel gecentreerd op 1 dag of 1,5 dag in de week, dat extra onderwijs. Daar is dat verspreid op 5 dagen in de week. Maar ook daar moeten kinderen ook leren lezen en rekenen en de zaakvakken meekrijgen. Het voordeel daarvan zou kunnen zijn dat je met die gelijkgestemde zit, zoals Florianne net ook zei. Maar het is voor ons ook altijd geweest, de maatschappij waarin we leven is inderdaad niet in die hokjes gedeeld. Nee. En we vinden dat die daar ook gewoon in moet, alle twee de kinderen, maar in zichzelf staande moet kunnen houden. Dus,
snap ik.
Ja.
Jouw kinderen krijgen hulp en jij zei van we hebben een plek gevonden, een psycholoog denk ik, die daar wat mee kan. Zijn er verder nog hulpmiddelen? Ja, forums, boeken, films?
Ja, ik ben ontzettend veel gaan lezen. Online is er natuurlijk heel veel te vinden. En dat is ergens ook het mooie van deze tijd. Er zijn podcastseries. Ik heb een podcast ontdekt over hoogbegaafdheid en opvoeden. Verschillende boeken gelezen. Mensen die zich er verder in gespecialiseerd hebben, die kan je volgen op de social media. Dus in die zin doe je wel weer kennis op.
Ja, laten we die bronnen dan inderdaad gewoon in de show notes, zoals we dat noemen, zetten.
Yes.
Zodat iedereen daar wat aan heeft. Even kijken hoor. Ik heb hier nog staan. Daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Maar ik heb er wel mooie steekwoorden onder. Wat kun je als ouder doen? En daar ging het vooral over doorzetten. Ik vond het een mooi statement wat je maakte, Florianne, in het voorgesprek. Dat je nieuwsgierig moet zijn naar je kind. Dat je moet kijken waar komt gedrag vandaan.
Ja.
Want gedrag komt altijd, ja, nou ga ik jouw teksten zitten vertellen. Maar gedrag komt altijd ergens vandaan, vertelde je.
Ja. Ja, ik denk ook om inderdaad buiten de lijntjes van dat hokje te blijven kijken. Je bent er niet als ouder met een label, mijn kind is hoogbegaafd.
Nee.
In eerste instantie heb je een ouder-kindrelatie. En ben je als ouder natuurlijk altijd nieuwsgierig naar wat je kind drijft. Waar het blij van wordt, waar het passie voor heeft, waar het verdrietig of angstig van wordt. Ik heb dat ook vaak tegen ouders gezegd. Blijf daar inderdaad nieuwsgierig naar. En het mooie is dat je daar vaak ook goed over kan praten met je kind.
Ja.
Dus verder kijken dan het label. En ook bedenken dat onderaan de streep is ieder mens en ieder kind is uniek. En moet je altijd blijven nagaan van wat maakt jou blij? Waardoor kan je leren? En bij de een is het, ik wil mee naar een musea. De ander die vindt het heerlijk om met jou de natuur in te gaan. De ander wordt helemaal blij van spelletjes.
Ja, en vooral dat zelf ook laten kiezen, lijkt me.
Ja. Nou ja, dit is iets waar we in de basis allemaal behoefte aan hebben. Hè? Dus we willen relatie is belangrijk, je autonomie is belangrijk en je competent voelen. En op basis daarvan kijken, van wat heeft mijn kind nodig? Wat heeft een kind van mij als ouder nodig, maar ook op school? Nou, daar kunnen wel de mooiste dingen uitkomen.
Ja, we gaan een beetje richting het einde. En dan wil ik er ook even vooruit kijken naar, ja, hoe ziet zo'n hoogbegaafd leven er verder uit, zeg maar? Hoe gaat dat dan? Weten jullie daar wat van? Hoe dat verder gaat op de middelbare school en hoe gaat het in de werkende carrière? Vinden mensen meestal wel een goede plek?
Nou ja, wat helaas zo is, is dat we toch vaak zien dat kinderen in het voortgezet onderwijs, dat ze vast kunnen lopen. Als jij in het basisonderwijs te weinig in aanraking bent geweest met dingen die lastig voor je zijn, of waar je echt even voor moet zweten, waar je moet vallen en weer opstaan, en je stroomt daarna uit naar het gymnasium of naar het ateneum, ja, dan moet je aan de bak. En dan heb je eigenlijk nooit geleerd om met tegenslag of falen om te gaan. En dat geldt natuurlijk zeker niet voor ieder kind wat van iedere school komt. Hè? Dus ik wil niet alles over één kam scheren. Maar het is wel iets wat volgens mij ook in onderzoeken naar voren komt. En dat ook veel kinderen die binnen zo'n profiel passen ook vaak geen diploma halen of thuis komen te zitten. Dus je moet ook hier en weer eigenlijk zo, heb je zoveel baat bij dat je omgevingsfactoren gewoon positief zijn. Dat je een fijn thuis hebt waar ze nieuwsgierig blijven naar wat je nodig hebt.
Ja.
Dat je op een school terechtkomt die jou goed begeleidt in je eigen uitdagingen. En het liefst dus al zo vroeg mogelijk. En dat je in contact komt met kinderen die zich in jou herkennen. Of in ieder geval waar je je prettig tussen voelt.
Ja.
Wat je zegt, Janneke, het gevoel hebben van erbij horen. En soms kan dat wel lastig zijn.
Ja, snap ik. Hoe kijk jij naar de toekomst, Janneke, voor jouw kinderen?
Ja, we hebben het vooral over mijn oudste zoon. Die profileert zich het meest in het plaatje en loopt daar nu het meest in vast. Die jongste is ook nog wat jonger, dus ik ben benieuwd. En ja, die uitzicht echt totaal anders. Dus ik ben benieuwd wat dat allemaal nog met zich meebrengt. Als ik nu naar de oudste kijk, ja, die zal, zoals ze nu naar uitziet, uitstromen naar het gymnasium. We zijn al scholenwezen kijken, daar heeft hij ontzettend veel zin in. Maar ik denk dat we er een hele kluif aan gaan hebben, want ja, nu gaat alles vanzelf. En ook het leren, dat hoeft amper te gebeuren, want hij weet het allemaal. Toch al wel met gewoon opletten of het heeft zijn interesse. Maar als het gaat om bijvoorbeeld echt leerwerk als woordjes stampen of topografie, ja, daar moet hij in ieder geval wel zijn best voor doen, want dat weet hij niet in één keer. En dan is hij dus voorbaat vaak al heel frustrerend. Nou, dat zal zometeen alleen maar meer gaan worden. Dus ik denk dat hij daar wel goede begeleiding vanuit ons koopt, eigenlijk vooral vanuit school. Maar ja, wij staan zeker aan de zijlijn. Zijn interesse is heel groot, dus ik zie dat wel positief in. Maar ik kan me wel voorstellen dat er momenten gaan zijn dat we alle zeilen bij moeten zetten om daar positief in te houden. Het is mij het grootste doel dat beide kinderen gewoon gelukkig op een goede plek voor hun komen en dat ze gewoon gelukkig kunnen zijn, maar ook vooral zichzelf kunnen zijn.
Ja, precies. Ja. Nou ja, in ieder geval ben je op tijd op de hoogte, zeg maar, wat de problemen van hoogbegaafdheid zijn. Dan heb je natuurlijk je beroep ook hartstikke mee. En ik hoop dat we de ouders nu ook een beetje bijgespijkerd hebben over wat is nou hoogbegaafdheid en hoe kun je het herkennen. Wij sluiten eigenlijk altijd af met dezelfde vraag. En hoewel jullie al heel veel adviezen hebben gegeven, ga ik het toch nog een keer doen. En dat mag heel breed zijn. Het hoeft niet alleen maar over hoogbegaafdheid te zijn. Het gaat om wat is het beste advies dat je aan ouders kunt geven als het leren bij hun kinderen niet vanzelf gaat.
Ja, ik zat net te denken van, we hebben het veel over wat lastig is. En ik merk ook dat als ik mezelf daarover hoor praten, denk ik, goh, wat je hebt bijna zoiets van, goh, ik zet het negatief weg. Terwijl kinderen die buiten de gemiddeldes vallen, dat zijn wel de kinderen die beweging brengen, die vooruitgang brengen. We hebben ons systeem zo ingericht dat we met een select gezelschap de boel draaiende houden. Ja. Maar je hebt, weet ik, als het gaat om innovatie of vooruitgang, dan heb je net diegene nodig die anders naar de dingen kijkt of het op een creatieve manier benadert of out of the box denkt. Dat zijn wel uiteindelijk die mensen die ervoor gaan zorgen dat we in de samenleving vooruit blijven gaan. Ja. Ook die, dat de gevoeligheid, je goed kunnen inleven. Er hangen ook zoveel kwaliteiten aan dit label. Dus ja, maar ik zou vooral zeggen, er zullen genoeg hobbels op de weg zijn. Maar blijf ook vooral kijken naar wat een enorme kwaliteiten jouw kind met zich meebrengt. En los van hoogbegaafdheid of wat voor een andere label dan ook. Dat geldt wat mij betreft voor ieder kind. Dus juist buiten de gemiddeldes kom je misschien wel de mooiste dingen tegen.
Ja, mag ik hem zo een beetje vertalen? Blijf nieuwsgierig, blijf stimuleren, blijf hem uitdagen.
En blijf trots.
Ja, en blijf trots. Ja. Ja. Mooi, heel mooi. Janneke?
Ja, ik had hem wel in het verlengde eigenlijk daarvan of een beetje gelijk. Want het is inderdaad, we hebben nu vooral over de struggles gehad waarmee in ieder geval wij als ouder te dealen hebben met hoogbegaafdheid. En dat hebben we het laatste jaar ook zeker op die manier ervaren. Maar er zijn zeker ook hele mooie kanten. En we kunnen ontzettend boeiende gesprekken voeren. En zijn interesse is zo groot. Over een aantal onderwerpen weet hij echt zo ontzettend veel meer dan dat ik zelf weet. Ja, hij blijft ons ook uitdagen. En hoe je begon eigenlijk de podcast met, is hoogbegaafdheid een vloek of een zegen? En de vraag richting de toekomst van net. Ik hoop heel erg, en ook dat vind ik voor alle kinderen gelden. En met elk labeltje of geen labeltje, het vooral een zegen laten zijn. Dus dat ze echt in hun eigen kracht kunnen staan. En de juiste tools hebben om met de struggles die erbij horen kunnen dealen.
Ja, nou vind ik een mooie afsluiting. Hartelijk bedankt beiden voor dit gesprek.
Graag gedaan. Dankjewel.
Vond je dit een interessante podcast? Volg ons in je favoriete podcast app, dan mis je niks. En deel de podcast gerust met anderen, zodat ook zij deze tips meekrijgen. Wil je een vraag stellen of heb je feedback? Dan kan dat via podcast@rid.nl. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.